Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen thuis of elders deze dienst, die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom in deze dienst. Vanavond gaat bij ons voor onze eigen predikant, dominee van der Zwan. In deze dienst is er voortzetting van en dankzegging voor de viering van het heilig avondmaal. U kunt straks, na de uitnodiging, op eigen gelegenheid naar voren komen. Als eerste lied zingen we Psalm 62, vers 1 en 5. Vers 1 begint met: mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. In vers 5 zingen we over het vertrouwen dat we op God mogen stellen en besluiten we met: start voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te alle tijden. Na het zingen van Psalm 62, vers 1 en 5 is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen van Psalm 90, de versen 4 en 8. 4 en 8 door uw toorn vergaat ons kwijnend leven, uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. Maar tegelijkertijd, terwijl we dat horen en zingen, zingen we ook: uw gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijzen. En die gunst wil God ons schenken in de Heer Jezus Christus. We gaan samen zingen. Psalm 90, vers 4 en vers 8. Gemeente, mijn bril is in tweeën gebroken. Dus ja, ik heb maar één glas. Dus als u denkt van wat doet hij raar, maar dat heeft niks met carnaval te maken. Maar mijn bril is... Ik wil graag met u lezen uit het formulier, het gedeelte voor de voordat we verder gaan met de bediening van het heilig avondmaal. We lezen bij de woorden: opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hen die en zei: drink allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Dat betekent, zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven, even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt, en even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilig avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, door zijn bloed heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde weggenomen en onze levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest, die woont in Christus, het hoofd en in ons zijn leden, met hem berachte gemeenschap en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Laten we nu, opdat we dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laten wij samen bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat we ons met waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden, en wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond van de genade, dat wij er niet aan zullen twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonde nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. En zo komen wij tot u, o Heere, met dit gebed, en in de stilte van het moment leggen we voor u neer wat ons in ons hart bezighoudt en wij tegen u op dit moment willen zeggen. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, onze Heere. Amen. Als wij dan straks brood en wijn mogen ontvangen en dat wij daarmee gevoed mogen worden met het ware hemelse brood Christus, laten wij niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten wij er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Dan zal nu de tafel in gereedheid worden gebracht en terwijl dat gebeurt zingen wij van Psalm 36 vers 2 over de overvloed die God wil geven. Psalm 36 vers 2. Zoals vanmorgen willen we ook vanavond lezen uit Jesaja, of de profetieën over de knecht, over wie het uiteindelijk ook in Jesaja 53 gaat, waar we vanmorgen en vanavond bij stilstaan. En we lezen uit Jesaja 50 vers 10. Wie is er onder u die de Heere vreest, die luistert naar de stem van zijn knecht, als hij in duisternis gaat en geen licht heeft? Laat hij dan vertrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. Ja, laat hij vertrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Als we leven in de duisternis van onze zonde en daaruit geleid willen worden, dan mogen we en kunnen we vertrouwen op de naam van de Heere, onze God, op de naam van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die ons uit de duisternis voert door het offer dat hij heeft gebracht aan het kruis. En we mogen daarin delen, en dat wordt ook zichtbaar in het avondmaal dat wij nu mogen gebruiken. En het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen uit het evangelie naar Lucas. Lucas 23, te beginnen bij vers 44. En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En deze rechtvaardige mens heeft zichzelf overgegeven tot in de dood aan het kruis om ons met God te verzoenen. En de beker der dankzegging die we dankzeggende zegenen is de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Zingen wij nu samen Psalm 89, het achtste vers, Psalm 89, vers 8. Gemeente, geliefd in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen en ieder spreken in zijn hart. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nadat wij door zijn bloed, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met hart en mond, met mond en hart, de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Laten we samen danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u met heel ons hart dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. En nu wij van de Heer de tekenen van zijn genade hebben mogen ontvangen, willen we ook ons leven richten naar zijn wil en zoeken om zijn wil te doen. Wetend dat God al onze zonden vergeeft, maar ons ook door zijn Heilige Geest de kracht wil geven om een leven te leiden overeenkomstig zijn wil en verlangen. Daarom willen we nu samen luisteren naar de 10 geboden en zingen we vervolgens daarvan de berijming van de 10 geboden achter de psalmen in de oude berijming het 9e vers. De 10 geboden des Heren of gezang 1 achter de psalm in de oude berijming het 9e vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt, afzondert voor God. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Laten wij nu samen bidden om het licht en de leiding van de Heilige Geest bij de opening van Gods woord. Laten wij de naam van de Heere aanroepen. Heere God, nu wij de tekenen van uw genade hebben mogen ontvangen, de tekenen van het lichaam en bloed van de Heer Jezus Christus, mogen wij nu ook tot u komen om u te bidden om uw zegen over uw woord. Tekenen, de tekenen die we hebben gezien van brood en wijn, we zouden ze niet begrijpen als ze niet vergezeld zouden gaan van uw woord. Door uw woord wordt alles duidelijk. Maakt u ons alles duidelijk wat het voor ons betekent. En daarom bidden we u ook als we straks of zo uit de Bijbel gaan lezen, dat u zult geven dat we uw woord mogen begrijpen. Dat we mogen begrijpen wat erin staat, maar ook dat we het zo mogen begrijpen wat het voor ons betekent. Dat de woorden die al zo lang geleden zijn opgeschreven ons in het hart mogen raken. Heere, want dat is toch wat u wil, dat we door uw woord worden geraakt en ons aan u overgeven, hoe langer, hoe meer. Daarom hebt u ook het heilige avondmaal gegeven, zodat we ons vertrouwen op u, ja in het bijzonder en vooral op uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zouden richten. Want door hem hebben wij een volkomen verzoening van al onze zonden. En mogen wij vrij tot u gaan. En mogen we uw woorden ontvangen als onderwijs op de levensweg. Op de weg van het eeuwige leven achter Jezus Christus aan. Heere, schenk ons zo uw zegen bij uw woord. En leid ons door uw geest. Opdat uw woorden ons ook mogen raken in het hart. Wij bidden dat voor ons hier in de kerk. Maar wij vragen het ook voor hen die met ons meekijken en meeluisteren. Heere, verheerlijk zo uw grote naam. Opdat wij u mogen prijzen, loven en eren door wat we van u gezien en gehoord hebben. Dat bidden we van u in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit Jesaja, Jesaja 53. En we lezen daaruit de versen 7 tot en met 13. En vervolgens lezen we ook nog uit Matteüs 1, de versen 18 tot 23. Eerst Jesaja 53, vers 7 tot 13. En daarna Matteüs 1, vers 18 tot 23. Vanmorgen hebben we het eerste gedeelte uit Jesaja 53 gelezen, waarin onder andere wordt gezegd dat de Heer degene over wie Jesaja profeteert, en dat is uiteindelijk de Heer Jezus, de straf heeft gedragen die wij hebben verdiend. En we lezen in vers 7: toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonden van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. En dan lezen we uit Matteüs 1, vers 18 tot 23. En dat met het oog op zondag 11 van de catechismus, waar we zo ook uit zullen lezen. De geboorte van Jezus Christus was nu al als volgt. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd waardoor de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Dan lezen we uit de catechismus zondag 11. En we lezen dan in vraag 29... Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En het antwoord luidt: omdat Hij ons zalig maakt van al onze zonden, omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost, en omdat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. De volgende vraag is: geloven dan ook zij in de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en heil bij heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Het antwoord luidt: nee. Door dat te doen verloochenen zij de enige zaligmaker Jezus, hoewel zij hem met de mond roemen. Want één van tweeën, of Jezus is geen volkomen zaligmaker, of zij die deze zaligmaker met een oprecht geloof aannemen, moeten alles in hem bezitten wat tot hun zaligheid noodzakelijk is. Willen wij nu zingen van lied 376, de verzen 1 en 2. 1 en 2 van lied 376. Gemeente, what's in a name? Misschien hebt u het iemand wel eens horen zeggen, what's in a name? Het zijn woorden die afkomstig zijn uit het toneelstuk van William Shakespeare. En dat betekent, wat zegt de naam? En als William Shakespeare die vraag laat stellen, dan gaat het over een roos. Een roos, zo staat er, zou toch niet minder lekker ruiken als je haar met een ander woord benoemde. Dus als je er een chrysant zou noemen of een primula, en dan houdt mijn kennis van bloemen een beetje op. Maar in ieder geval, als je het daarmee zou vergelijken, what's in a name? Wat zegt de naam? Als het een andere naam zou hebben, dan blijft een roos toch ook gewoon lekker ruiken. Wat zegt de naam? Ja, wat zegt de naam over mij? Wat zegt mijn naam over mij? Ik heet Marcel. Een naam die is afgeleid van de naam van de Romeinse god Mars. Nou, ik geloof niet dat mijn ouders voor zich zagen dat ik ooit op oorlogspad zou gaan toen ze mij die naam gaven. Het enige wat ze niet wilden toen ze me die naam gaven, was dat ze me niet wilden vernoemen naar familie. Want vernoemen, zo vonden zij, kan allerlei ellende met zich meebrengen. Dat hoeft niet natuurlijk, maar jaloezie of voortrekken kan zomaar op de loer liggen. Daarom heet ik geen Jan Jacob of Joris. Maar dat ik Marcel heet, dat komt omdat mijn ouders dat een mooie naam vonden. Maar verder zegt die naam eigenlijk helemaal niks over mij. What's in a name? Maar hoe anders is het met de naam Jezus? Jezus, die de naam die onze Heere en Heiland heeft gekregen. De naam Jezus, wat zegt die naam over hem? Ja, die naam zegt alles over hem. Marcel, het zegt niks over mij. En misschien geldt het ook wel voor uw naam. Maar de naam Jezus, die zegt alles over hem. Wat betekent dan die naam Jezus? Nou, Jezus is de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Jozua. En de naam Jozua, de betekenis van die naam is de Heere redt of de Heere verlost. Nu kwam de naam Jozua veelvuldig in Israël voor. De naam Jozua of Jezus. Ook Bijbelse personen dragen die naam. Denkt u maar aan Jozua die Israël het beloofde land inleidde. Of Jozua de hoge priesters. En er zijn wel meer hoge priesters die de naam Jozua of Jezus hebben gedragen. Het is ook een mooie naam. Jozua of Jezus. De Heere redt. Het is een naam die uitdrukking geeft aan de verwachting die wij van God mogen hebben. God is de verlosser. De Heere redt, hij bevrijdt. Is het mooi als je ook van die betekenis doordrongen bent. Elke keer als je de naam Jozua of de naam Jezus hoort, word je er weer aan herinnerd dat de Heere redt, dat de Heere verlossing brengt. En daarom zullen velen ook in de tijd dat de Heer Jezus ook geboren werd, en daarvoor al, daarom die naam ook aan hun kinderen hebben gegeven. Zodat ze de hoop, daarin brachten ze de hoop op God tot uitdrukking. De Heere redt. Elke keer als ze die naam noemden, dan hoorden ze ook de betekenis. De Heere redt. Of ze ook dachten dat God door hun kind redding zou geven, dat is nog maar de vraag. Maar het is natuurlijk wel een heel mooie belijdenis. Maar bij het kind dat uit Maria geboren wordt, ligt het anders. Hij moet ook de naam Jezus ontvangen. We hebben het gelezen. Bij Jozef, maar ook Maria. Zowel Maria als Jozef krijgen de opdracht van de engel van God om het kindje dat uit Maria geboren wordt de naam Jezus te geven. Maar bij het geven van die naam van Jezus aan het kindje is het niet alleen een belijdenis van hoop, zo de Heere redt. Niet alleen een belijdenis van hoop op verlossing voor de Heere of door de Heere. Nee, als die naam Jezus aan het kind gegeven moet worden, dan wordt ermee bedoeld, door dit kind gaat de Heere verlossing brengen. Door dit kind wordt redding gebracht. Zo horen het ook de engel tegen Maria en Jozef zeggen. Maria tegen Maria zegt de engel, en zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven, want Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Daarom moet hij de naam Jezus krijgen. En we horen erin door dat het kind dat de naam Jezus moet ontvangen de lang verwachte Messias is die al eerder is beloofd. Jezus is de koning die Israël zal verlossen van onderdrukking en die een eeuwige vrede zal brengen voor het aangezicht van God. Deze Jezus zal zijn volk, zal het volk redden. De Heere zal door hem zijn volk redden. En in Matteüs lezen we dat de engel tegen Jozef zegt, we hebben het zojuist ook gehoord. Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw bij u te nemen, want hetgeen in haar is, is ontvangen uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En we horen dat de engel, althans in onze vertaling, spreekt over zalig maken. En zalig maken is precies hetzelfde als redden of verlossen. De engel kondigt dus aan bij Jozef dat het kind dat Maria zal baren de naam Jezus moet ontvangen, omdat hij zijn volk zal redden van hun zonden. Zonden waarvan we in Jesaja lezen, de profeet, waar we nu regelmatig een verschillende gedeelte uit gelezen hebben. Zonden waarvan we in Jesaja lezen dat die juist de oorzaak zijn van alle ellende die Israël meemaakt. Omdat het volk de afgoden is gaan dienen en onrecht heeft toegestaan. Daarom is het volk in de problemen gekomen. De ideale samenleving in het beloofde land, die ook onder andere door het onderhouden en het naleven van de 10 geboden moest ontstaan, die ideale samenleving is na de uittocht van Egypte niet tot stand gekomen. Integendeel, en daarom is het volk in ballingschap geraakt. En het kind dat de naam Jezus moet krijgen, zal Israël uit die benarde situatie bevrijden. Niet alleen uit de ballingschap, maar ook uit de onderdrukking. Want toen Jezus geboren werd, werd het volk onderdrukt door de Romeinen. In die situatie waren ze gekomen door hun eigen schuld. Maar Jezus zal komen en is gekomen om hen te verlossen van hun schuld. En zo kunnen zij een plaats krijgen in het koninkrijk van God. In het koninkrijk van de volmaakte vrede, waarover hij zal regeren. En zo zal hij zijn volk zalig maken. Zo zal God door hem aan zijn volk redding geven. En niet alleen aan zijn volk, maar ook de mensen uit alle volken mogen erin delen. We hebben het vanmorgen ook gelezen, het is mij te gering dat u alleen Israël verlost, maar u zult een licht zijn voor alle volken. U zult alle volken, voor alle volken een redder zijn, de redder zijn. En daarom heeft hij de naam Jezus gekregen. De Heere redt. God de Vader schenkt redding door hem. Jezus is degene die zelf de Heere is en die verlossing brengt. Daarom heet hij Jezus. Omdat hij de Heere is die redt. Omdat God door hem redding brengt. Zo vinden we dat ook terug in de catechismus die we hebben gelezen in vraag en antwoord 29. Waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? En zaligmaker is dus hetzelfde als redder. Omdat, en dan is het antwoord, omdat hij ons zalig maakt, omdat hij ons redt en van ons van al onze zonden verlost. Dat is de betekenis van de naam Jezus. De Heere redt. Hij is degene die redding brengt. Hij is degene die verlossing brengt. En dat niet alleen. Hij is ook de enige die ons redden kan. Hij is de enige redder. Zijn naam zegt niet alleen alles over hem, dat hij redding geeft. Maar hij is ook de enige die verlossing brengt. Daarom horen de apostel Petrus ook in Handelingen 4 vers 12 zeggen dat de zaligheid in geen ander is Want er is onder de hemel geen andere naam waardoor wij moeten zalig worden, namelijk de naam van Jezus Christus. En we lezen bij Paulus in 1 Timotheüs 2 vers 5 en 6. Want er is één God en er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Jezus is redder, is de redder. Maar hij is ook de enige die verlossing brengt. Hij is de enige die ons verlost van onze zonde. Hij is de enige die ons, of wie dan ook, met God verzoent. Het is goed om dat daarbij stil te staan. Dat we het echt van niemand anders hebben te verwachten. Dat de wereld het ook van niemand anders heeft te verwachten dan van Jezus alleen. Een ander mag nooit de eer krijgen die alleen Jezus toekomt. Er is geen andere naam die ons de volkomen verlossing geeft dan de naam van Jezus. Zoals ook de catechismus dat heel scherp stelt in vraag en antwoord 30. Daar wordt gesteld dat je niet gelooft dat Jezus de enige zaligmaker is als je redding en heil zoekt bij heiligen of bij jezelf of ergens anders. Er is maar één middelaar tussen God en mensen en dat is Jezus Christus. Er is er maar één die verlossing en er is er maar één die heil brengt. Geen enkele andere naam, geen enkele andere verlosser is er. En als je op anderen voor je verlossing vertrouwt, dan erken je Jezus niet als de enige verlosser. En misschien vind je dat wel veel te scherp gesteld, ook van de opstellers van de catechismus. Maar de geschiedenis leert ons dat we zomaar ons vertrouwen, dat je eigenlijk op Jezus zou moeten hebben, op heel iets anders stelt of heel iemand anders. En je ziet het eigenlijk al de hele Bijbel door, al vanaf het begin, ook al is natuurlijk aan het begin van de Bijbel komt de naam Jezus nog niet tegen, komen de Heer Jezus zo niet tegen zoals in het Nieuwe Testament. Maar ook in het Oude Testament wordt al gezegd dat we op de naam van de Heere moeten vertrouwen, want de Heere redt. Maar we zien al dat Israël bij andere redding zoekt. Bij de afgoden. Of door te vertrouwen op geld, op bezit. Of door te vertrouwen op eigen macht. Terwijl gelijkertijd ook de offers aan God in de tempel werden gebracht. Maar toch niet helemaal op God vertrouwen. Toch niet helemaal op de Heere, op de naam van de Heere vertrouwen. En toch nog ergens anders, je redding zoeken, je heil zoeken. Zo van, daar kom ik goed mee uit. Als ik dat heb, dan komt het allemaal goed. Of het nou afgoden zijn, of geld, of macht. Dat zien we al terug in het Oude Testament. Maar als de opstellers van de Heidelbergse catechismus het over dat soort dingen hebben, dan dachten zij in de eerste plaats aan de Rooms-Katholieke Kerk, waar ze dat ook zagen gebeuren. Ze zagen de plaats die de heiligen daar kregen en overigens nog krijgen als voorbidders in de hemel. Heiligen waarvan ze wonderen, zoals genezing van ziekte verwachten. En natuurlijk moet je hier ook denken aan de uitzonderlijke positie die Maria heeft, die in sommige katholieke kringen zelfs wordt gezien als mede verlosseres. Overigens wil de paus dat trouwens niet als officieel leerstuk verheffen. Maar hoeveel botjes van heiligen en splinters van het kruis van Christus zijn er niet, die worden rondgedragen en vereerd. Terwijl tegelijkertijd wordt beleden dat Christus de verlosser is. Het is dan ook niet voor niets dat wij als protestanten aan al dat andere niet meedoen. Er is maar één middelaar tussen God en mensen. En dat is Jezus Christus. Nergens anders is redding van te verwachten. Is er maar één die heil en verlossing brengt. Maria en de heiligen zullen dat niet brengen. En die eer mogen dan ook niet aan hen geven. Alleen Jezus verdient die eer. Tegelijkertijd moeten we ook wel weer voorzichtig zijn. Want er zijn ook in de Rooms-Katholieke kerk gelovigen en geestelijken die dat natuurlijk ook belijden. En die al dat andere wel minder serieus nemen dan wij misschien denken. En soms zeggen ze ook eens, ja, maar we vinden het eigenlijk heel moeilijk om tot Jezus te gaan. Want Jezus is zo groot. Je kunt toch veel makkelijker naar Maria of naar een heilige gaan. En dan zo door hen bij Jezus komen. Dat klopt natuurlijk niet. Maar het geeft wel aan dat Maria en de heiligen ook weer niet dezelfde status voor hen hebben als Jezus Christus. Dus we moeten ook wel wat genuanceerd daartegenover staan. Maar tegelijkertijd zie je toch ook wel praktijken, ook in de Rooms-Katholieke kerk, waarvan je denkt dat gaat toch wel erg ver. Ik noemde al heilige verering of heilige verering van reliquieën en dergelijke. Maar we moeten niet alleen kijken naar de Rooms-Katholieken natuurlijk. Maar ook naar onszelf. Ook protestanten kunnen hun hel verwachten van anderen dan de Heer Jezus. En misschien wel veel meer vertrouwen daarop hebben dan dat ze op Christus hun vertrouwen stellen. We kunnen bijvoorbeeld aan één bepaalde dominee hangen. Ja, die moeten we horen, want die brengt alleen het ware woord. En als wat hij zegt, dat is helemaal waar. En we verheerlijken de dominee, dat kan. We kunnen ook meer bezig zijn met consumeren van goederen dan dat we openstaan voor het evangelie van Jezus Christus. Dat we eigenlijk toch vooral veel verwachten van dat we veel hebben en dat we veel kunnen kopen. We kunnen ook heel veel investeren in ons lijf en in onze gezondheid. En daar heel veel moeite voor doen. En tegelijkertijd wel heel veel moeite hebben met het zoeken van de Here en ons richten op Hem. Bijvoorbeeld in gebed en bijbellezing. Sporten, ja, daar hebben we alle tijd voor. Maar om nou de Here te zoeken in het gebed, in de bijbellezing. Terwijl Jezus toch degene is van wie we al ons heil verwachten. En niet van een gezond lichaam. Maar ook als we lauw zijn, dan stellen we niet ons vertrouwen in Christus dat we wel zouden moeten hebben. En zo zijn er ook voor ons allerlei manieren waarop we onze zaligheid en ons heil ergens anders kunnen zoeken zomaar. In plaats dat we ons richten op de Heer Jezus als de zaligmaker. Maar dat kan dus niet. Jezus is uniek. Jezus is de enige zaligmaker. Hij alleen is degene die ons redden kan, door wie God redden wil. Hij alleen kan ons de volle zaligheid geven. Hij alleen kan ons de volle vrede met God geven. Niets en niemand anders. What's in a name? Wat heeft de naam te zeggen? Wat zegt de naam van Jezus ons? Dat alleen daarin, in die naam, onze zaligheid is gelegen. Alleen in zijn naam, onze eeuwige redding. In hem alleen. En daarom wordt zijn naam ook een naam die hoop geeft. Als we de naam van Jezus uitspreken en horen en overdenken, dan denken we niet alleen aan onze redding en onze verlossing, maar dan geeft die naam ook hoop. Die naam geeft ons houvast. En dat vinden we onder andere in Jesaja 53 terug. Daarin hebben we gelezen wat het Jezus gekost heeft om de redding tot stand te brengen. Hij heeft geleden en hij heeft zijn leven gegeven tot in de dood. Jesaja heeft het al voorzegd. Hij wist natuurlijk niet wie Jezus was. Hij kende Jezus nog niet. Maar hij doelde wel op Jezus. Jezus is de lijdende knecht die door zijn lijden en sterven vergeving en verlossing brengt. Maar tegelijkertijd noemt hij ook de heerlijke gevolgen van het lijden en sterven van de Heer Jezus. En geeft hij hoop voor de toekomst. We kunnen dat met name lezen in de versen 10 tot en met 12. Waar staat van de knecht dat hij nageslacht zal zien. Wat wil zeggen dat velen in hem zullen geloven. En dat hij zal regeren als koning. Wat betekent dat de dood niet het laatste woord over hem had, maar dat hij uit de dood is opgestaan. Het lijden is niet het einde, maar er volgt een geheel nieuwe periode. De lijdende knecht wordt koning. En velen zullen in vrede onder zijn heerschappij leven. Hij zal regeren als koning. En wie bij hem horen, zullen in vrede onder zijn heerschappij mogen leven. Ja, dat is toekomstmuziek. Voor Jesaja al, maar eigenlijk voor ons ook al, nog steeds. Want we zien er nu zo weinig van. Al kunnen we wel de innerlijke vrede ervaren van onze verzoening met God. Dat we weten, het ligt stil, het ligt goed tussen God en ons. We hebben rust in ons hart, in ons leven, vrede met God, vrede in onze ziel. Maar om ons heen is nog zoveel onrust. En we denken bij onszelf, wat staat ons nog te wachten? Wat staat deze wereld te wachten? Maar eens zal de vrede toch werkelijk komen. Want zoals de profetie van het lijden van de knecht van Jezus in vervulling is gegaan. Jesaja die profeteert van de knecht die zal lijden en die profetie is in vervulling gegaan. Ja, daarom mogen we ook weten dat die andere profetie in vervulling zal gaan. Namelijk die van zijn komende heerschappij. Die zal werkelijkheid worden. God heeft het beloofd. Jezus zal heersen waar de zon draait om de grote aarde om. En hij zal in eeuwigheid regeren. Hij zal koning zijn en zijn heerschappij zal tot in eeuwigheid zijn. En onder zijn heerschappij zal er eeuwige vrede zijn. Eeuwige shalom. Jezus. De naam Jezus, die bepaalt ons erbij. Dat er vergeving is voor een ieder die in hem gelooft. De naam Jezus bepaalt ons erbij dat alleen zijn naam, alleen door hem er redding en verlossing is. Maar de naam Jezus bepaalt ons er ook bij dat er alleen door hem, maar dan ook zeker door hem, toekomst is. Verlossing en verzoening. Maar ook een heerlijk rijk, een koninkrijk. Het eeuwige koninkrijk. Het rijk waarvan een lied zingt, zijn rijk is volle zaligheid. Wie was gevangen, wordt bevrijd. Wie moe was, komt tot rust voor goed. Wie arm was, leeft in overvloed. Ja, we mogen het soms ook nu in ons leven ervaren. Dat we die rust vinden, dat we ook ervaren en het ook merken dat doordat we in de Heer Jezus geloven, dat we in overvloed leven. Dat we rust ervaren en bevrijding en zekerheid en veiligheid, geborgenheid. Tegelijkertijd is het ook nog iets van de toekomst. En de naam van Jezus is ons houvast. Dwars door alles heen. Welke namen er ook in deze wereld worden genoemd. Er is maar één naam die ons houvast geeft. En dat is de naam van Jezus. Zijn naam. En daarom laten we vasthouden aan de naam van Jezus. En blijf zijn naam steeds maar weer noemen. Blijf aan hem denken. Laat de naam van Jezus niet uit je leven wegdrukken. Blijf over zijn naam denken, blijf over Jezus denken. Laat zijn naam je gedachten en je hart vullen. En laat zo zijn naam je houvast zijn. Je houvast voor vergeving van je zonden. Je houvast voor de toekomst. Want er is geen enkele naam waarvan wij hogere verwachtingen kunnen en mogen hebben dan de naam van Jezus, onze Heere. Amen. Wij zingen samen lied 458, de versen 1, 2, 3 en 6. 1, 2, 3 en 6 van lied 458. Wil ik nu de collecte bij u afkondigen. De eerste collecte is de avondmaalscollecte en die is bestemd voor de adoptie opa en oma van Dorcas. De tweede collecte is voor het pastoraat in de eigen gemeente en de derde collecte is voor de instandhouding van de eredienst. U kunt uw gave voor de collecte geven bij de uitgang of digitaal van harte bij u aanbevolen. Laten we samen de Heere danken en bidden. O God, wij danken u voor die naam die u aan ons gegeven hebt. De naam van uw Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. De Heere redt. Ja, Hij is onze Heere en Hij is onze Verlosser. Hij redt ons. En daarom geeft Hij ons hoop. Hoop op verzoening en verlossing en vergeving van onze zonden. Maar ook hoop voor de toekomst, omdat Hij zaad zal zien. Ja, Hij zal nageslacht zien en zijn rijk zal geen einde hebben. We danken u, o God, dat u zo door uw Zoon Jezus Christus ons houvast geeft. Zekerheid van uw liefde, zekerheid voor de toekomst. En wij bidden u, geef dat wij steeds weer vasthouden aan de naam van onze Heer en Heiland. Ja, Heer Jezus, wil steeds maar weer aan ons bevestigen dat u het bent van wie we het moeten verwachten. We danken u dat het vanmorgen en vanmiddag en vanavond ook zichtbaar mocht worden in de tekenen van brood en wijn. Jezus, Hij alleen, Hij is onze redder. Heer God, wij bidden u dat wij zo op die naam die u ons gegeven hebt mogen blijven vertrouwen. En dat we, ja, dat we niet steeds elders ook ons heil proberen te zoeken. We komen tot u te bidden om vergeving als we dat wel hebben gedaan. We bidden u zo dat we ook als gemeente hoopvol in de wereld mogen staan en die hoop ook mogen delen met de mensen om ons heen. Want er is veel gaande in onze wereld, in deze wereld die toch juist uw wereld is. We merken zoveel onrust en we vallen van de ene verbazing in de andere en we zien zoveel mensen ook lijden. We nu gefocust zijn misschien meer op onze eigen toestand, zien we ook in andere delen van de wereld dat er zoveel leed is. Denk ook aan Israël en de gebieden waarin oorlog is, waar Israël oorlog mee voert. O God, wij bidden u om uw ontferming en om uw leiding. We bidden u, geef dat we in dit alles onze moed niet verliezen, maar ook niet onze hoop stellen en onze verwachting van de mensen die de macht in deze wereld lijken te hebben. Natuurlijk, Heere, u wilt door hen regeren, maar geef toch dat we steeds u zullen zoeken en op u zullen blijven vertrouwen. Dat bidden we niet alleen voor onszelf, maar ook voor hen die leiding hebben te geven. En vragen u ook of u hen ook zult leiden tot de Heere Jezus Christus, opdat ze geleid door hem de juiste keuzes zullen mogen maken. Heere, en als we bidden, dan kunnen we zomaar denken, nou, dat zal toch nooit gebeuren. Maar zou voor u, o Heere, iets te wonderlijk zijn? In dat geloof bevelen we zo deze wereld, uw wereld, in uw hoede. En vragen we u of u alles in uw hand zult houden. En dat u, Heere, zo door alles heen uw koninkrijk zult laten komen. Dat koninkrijk dat zeker zal komen, omdat Jezus gekomen is. Omdat Jezus geleden heeft, gestorven is en begraven, maar ook is opgestaan en nu zit aan uw rechterhand. En eens zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ja, de toekomst is zeker. Die toekomst is zeker. Geef, o God, dat we zo op uw naam blijven vertrouwen. Op die ene naam die gegeven is tot behoud van een ieder die gelooft. Jezus Christus, onze Heer, ja, hoor en verhoor ons als wij dat alles in zijn naam van u vragen. Amen. Ons slotlied is lied 428 en we zingen dat in zijn geheel. 428 in zijn geheel. Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.